Ja, het volgende interview is Frédéric Chagall-Cherry, een econoom aan de Universiteit d'État d'Haïti. En met hem hebben we het eigenlijk vooral gehad over wat zijn nu de economische perspectieven voor dat land. We hebben dat af en toe ook wel eens hier op Centraal gebracht. Maar het is interessant, omdat die man heeft een boek of 5 geschreven daarover. En die heeft er toch wel een vrij heldere visie op. Niet per se zo politiek gekleurd als hij dat soms met andere mensen hebt. Het is duidelijk een academicus. Maar het is heel interessant om hem eigenlijk opnieuw te horen zeggen van ja, landbouw is echt een van de belangrijke...
Wat is die zin achtergrond? Hoe oud is die mens bijvoorbeeld?
Ik denk dat die man een jaar of 40 is. Hij is professor aan de universiteit.
Dus een relatief jong eigenlijk, post bibidoc.
Het is geen oude walrus of hoe noemen we zoiets. Ja.
Krokodil.
Krokodil, ja.
U schrijft in de inleiding van uw boek dat u het zelfs feodaal noemt, dit systeem.
Oui, il y a beaucoup de signes. J'admets que j'ai dit que c'est un système féodal parce qu'il y a beaucoup de signes que l'on rencontre dans la société haïtienne, que l'on peut retrouver dans le système féodal ancien, dans le système médiéval européen. C'est-à-dire la façon dont les groupes sociaux veulent se comporter et le problème de la mobilité sociale qui n'est pas jamais posé en Haïti. Et le problème, à dire une classe politique, à dire une oligarchie qui veut toujours avoir des relations avec l'extérieur, au lieu de vouloir construire un consensus à partir de l'ensemble des citoyens. À dire aussi le fait que jamais l'État haïtien ne s'est soucié de la promotion sociale et aussi de l'avancement de l'ensemble des citoyens haïtiens.
Ik heb het inderdaad een feodaal systeem genoemd in La Crise Permanente, omdat er een aantal tekens zijn. Er zijn een aantal elementen die je erg hard ziet, die je erg hard terugziet in het middeleeuwse Europa. De sociale mobiliteit bijvoorbeeld bestaat nauwelijks. Mensen kunnen nauwelijks de sociale ladder opklimmen. De oligarchie is eigenlijk vooral geïnteresseerd in de relaties met het buitenland. In plaats van in de bevolking, in de samenleving eigenlijk naar een consensus te zoeken om deze maatschappij opnieuw op te bouwen. Sociale promotie is totaal afwezig in dit politieke systeem.
Maar hoe ziet u de oplossing om dit te doorbreken, dat feodale systeem? Dus die elite, die politieke elite versus een enorme massa van arme boeren, waarvan een deel overigens uit wanhoop naar de stad is getrokken. Ja.
Pour rompre ce système-là, il faudra que l'État haïtien puisse commencer par établir un ensemble de liens avec tous les acteurs économiques et sociaux, et non pas seulement avec une petite oligarchie. C'est-à-dire, c'est donner la possibilité à n'importe quel groupe d'association, groupe de citoyens, représentant les différentes, par exemple, corps de métier ou bien groupes d'intérêt, de pouvoir accéder, dialoguer avec l'État, et de manière à ce que l'État soit représentatif, non pas d'un groupe réduit, mais de l'ensemble des citoyens haïtiens.
De overheid moet eigenlijk de banden met alle sociale, met alle actoren van de sociale economie opnieuw aangaan. Moet de mogelijkheid creëren voor alle lagen van de bevolking om net een dialoog met de overheid om die mogelijk te maken. Zodanig dat de overheid werkelijk representatief wordt voor haar bevolking.
Maar als je nou zo kijkt naar die... Ik begreep dat nog 50% van de Haïtianen toch op het platteland in de landbouw werkt. Ligt volgens u daar de toekomst om, of de, ligt volgens u daar de oplossing om een economie te creëren die zelfvoorzienend kan zijn?
Oui, 50% de personnes qui vivent de l'agriculture, il y a des possibilités, à dire immenses, de multiplier par 2, 3, 4 la production peut-être en 10 ans. Et il suffit, avec des techniques archaïques actuellement, il suffit d'avoir de nouvelles techniques. Et nous sommes conscients, par exemple, les travaux de terrain le montrent. Donc, les paysans haïtiens sont ouvert à l'utilisation de nouvelles techniques. Cependant, il y a tout le marché à organiser de manière à ce que les paysans puissent écouler leurs produits. Et une fois que les marchés seront organisés pour faciliter l'écoulement des produits, on aura un ensemble de métiers qui seront créés à partir de l'agriculture. Les métiers de la transformation, les métiers, par exemple, du transport, les métiers de la recherche autour de l'agriculture, tout cela peut entraîner, l'agriculture peut entraîner un ensemble d'activités où en amont et en aval de l'agriculture, tout ceci va contribuer à accroître l'économie et l'autonomie de l'économie à Haïti par rapport à l'extérieur et aussi à donner un peu plus de profondeur, un peu plus à son économie. Cela va faciliter la création d'un marché intérieur plus large.
Het klopt dat er is ongeveer 50% van de mensen die leven van de landbouw. En wat je vandaag ziet is dat het gebeurt met totaal archaïsche technieken. Als er zou geïnvesteerd worden in technologie, dan is het duidelijk dat die productie vertweevoudigd of verdrievoudigd zou kunnen worden. En je ziet dat die Haïtiaanse boeren staan open voor die nieuwe technologie, staan open voor nieuwe technieken. Het probleem daarnaast is echt dat het probleem is dat de markt is totaal gedesorganiseerd. Er is geen organisatie van de markt. Maar kijk, het klopt. Hè. Als die landbouw effectief zou ondersteund worden, dan zou niet alleen die landbouw werkgelegenheid kunnen creëren. Maar zie je bijvoorbeeld ook in voedseltransformatie zou werk kunnen gecreëerd worden. In transportsector, landbouwonderzoek en dergelijke meer. Dus eigenlijk in de Haïtiaanse economie zijn zowel aan de bovenkant en de onderkant komt daar altijd die landbouw weer terug. Het is enkel nodig om meer diepte te creëren in de Haïtiaanse economie, zodanig dat ze zich ook kan profileren op de internationale markt. Maar het belangrijkste blijft de lokale markt.
Kijk, er zijn ook plannen, zoals het plan Collier, hè, om juist met door de industrie, door industriële vrijhandelszones, de economie een input te geven, een impuls te geven. Wat vindt u daarvan als econoom?
Bon, les projets du genre plan Collier, et nous les avons connus en Haïti depuis l'époque des Duvalier, et à chaque instant, chaque fois qu'il y a une petite crise économique, on nous retourne ce genre de projet avec pour avoir à dire 10 ans qu'il faut avoir les zones franches, qu'il faut créer les conditions pour avoir les zones franches. Ce type de projet a déjà montré ses limites. En 1886, en 1890, 1886. Le problème qu'on a avec ce genre de plan, c'est que ce genre d'industrie ne répond pas totalement aux attentes de la population. Nous avons une population jeune qui souhaite avoir d'autres perspectives en termes d'éducation, en termes d'intégration à l'emploi, d'intégration à la vie économique et sociale par l'emploi. Et une population qui veut aussi bouger, qui veut aussi du loisir, alors que ce plan-là offre des possibilités seulement pour des gens qui ont des niveaux de qualification très bas, donc il y a un ensemble d'attentes qui ne seront pas satisfaites à partir de ce genre de plan. C'est pourquoi l'État haïtien a toujours de la difficulté à même discuter de ces points publiquement et à aussi à les faire appuyer par la population. Il y a toujours un déficit d'intégration économique et sociale de la population à partir de ces plans. Ce sont l'une des limites de ces plans-là. La population ne les accepte pas totalement. On peut les accepter si on veut avoir un travail et passager, mais pas pour une intégration totale pendant toute une durée de vie, pendant toute une vie économique.
We hebben dergelijke vrijhandelsprojecten sinds de Duvaliers al. Hè. Je ziet altijd als er een crisis is, dan komen er opnieuw die voorstellen van het instellen van vrijhandelszones. Het probleem is dat degelijke jobs die er gecreëerd worden in die zones, die zijn eigenlijk niet bestemd voor deze bevolking. De Haïtiaanse bevolking heeft andere visies, wil andere perspectieven, heeft andere ambities. We zitten met een jonge bevolking. De jonge bevolking wil school volgen. Ze wil werk krijgen in andere sectoren. Ze wil ook in de vrije tijd iets anders kunnen gaan doen. Dus die vrijhandelszones, dat gaat vooral over jobs waar mensen heel lage kwalificaties nodig hebben, waar ze niet veel naar onderwijs moeten gevolgd hebben. En de overheid heeft ook problemen om die projecten elke keer maar opnieuw weer te verkopen. De bevolking is er gewoon niet mee akkoord. Maar ik denk dat het wel tijdelijk een tussenoplossing zou kunnen zijn om dat aanvullend erbij te hebben, maar niet als een permanente oplossing.
Maar dan denk ik van, als de internationale gemeenschap nu eindelijk van Haiti's problemen af wil zijn, hebben ze nu de kans om te proberen met dat geld en met die invloed de goede richting op te sturen. Wellicht de richting die u voorstelt, dat je investeert in het platteland.
Bon, pour commencer, il est possible de passer par l'agriculture. C'est le premier secteur à soutenir parce que c'est là où il y a davantage de gens, là où on peut avoir une production rapide, où il y a, bon, à dire, les techniques sont facilement utilisables, l'agriculture. Mais on peut compter aussi avec d'autres secteurs. Et le problème ne se pose pas dans le fait que l'on va mettre l'accent sur l'agriculture. C'est l'enjeu et la mobilisation des coopératives de paysans, des groupements de paysans. C'est aussi la mobilisation des groupes d'entrepreneurs dans les autres secteurs de manière à avoir un impact. Mais jusqu'à présent, l'impression donnée, c'est que toutes les possibilités seront accaparées par certains. Alors jusqu'à ce jour, il n'y a pas de mobilisation des acteurs locaux pour dire « Ok, voici les opportunités qui sont ouvertes, donc organisez-vous pour pouvoir saisir de ces opportunités-là afin que vous puissiez vous renforcer. » Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de cette invitation lancée à tous les producteurs dans tous les secteurs d'activité pour pouvoir avancer. C'est pourquoi, par exemple, nous doutons à dire que l'on peut faire repartir Haïti, relancer Haïti avec la CIRH s'il n'y a pas vraiment une refonte, une réorientation, par exemple, des modalités de son action.
Ja, het klopt. De landbouw is inderdaad de eerste sector die werkgelegenheid zou kunnen creëren in dit land. Maar je moet ook weten, er zijn veel meer sectoren die ook betrokken moeten worden bij die economische heropbouw. Wat er eigenlijk moet gebeuren is dat er moet een mobilisatie komen van zowel de coöperatieven, maar ook van lokale ondernemers. Al die mogelijkheden die worden gewoon opzij geschoven. En we twijfelen aan die CIRH zolang er geen reoriëntatie komt van de acties die ze vandaag onderneemt.
First.
Muziek, Joris. Dus tot zover. Wie was dat? Frederik Geraltieri, ja.
En het is toch wel interessant, misschien heel even daar toch die opmerking bij maken. Het is toch interessant dat je eigenlijk terug opnieuw ziet dat die kerel ook over die CIRH, dat is de Commission Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti.
De 10-10, een commissie van 10 man, 10 buitenlanders en 10
Haïtianen. En de 10 internationale. Dat ook hij daar weer kritiek op heeft en er eigenlijk bijzonder weinig vertrouwen.
Wat ik ook wel interessant vind, is dat hij zegt van, het is niet alleen het feit dat ze de landbouw niet stimuleren, maar dat ze ook zelfs de lokale ondernemers, dus je verwacht dat de vrije markt altijd wel goed gestimuleerd wordt, maar blijkbaar.
Ja, de heilige geloof niet in de trickle-down, wat duidelijk niet werkt. Zeker niet in een geval waar je eigenlijk gewoon. Want hij begon ook over dat feodaal systeem. Mm-hmm. Er wordt alles aan gedaan omdat mensen gewoon niet zouden opklimmen op de sociale ladder. En dat is een constante in de maatschappij. En ik denk dat daar in het volgende interview wat meer over...
Maar is het niet meer om de machtsgroepen die er nu zijn en altijd van het systeem geprofiteerd hebben om die verder te laten profiteren, eerder dan bewust de mensen arm te houden? Is dit gewoon het gevolg?
Ja, ja, dat is natuurlijk. Dat is het uiteindelijke doel is om die macht te consolideren. Hè. Dat zie je ook duidelijk aan de beweging dat Préval nu bezig is. Mm-hmm. Daar kunnen we misschien zelfs nog iets over zeggen, maar... Nee, het is gewoon een consolidering van de macht. En er kan is wel wat verschuiven, maar... Dus kijk, je ziet in Haiti eigenlijk niemand kent binnen een administratie of binnen een of andere overheidsinstelling. Joh, dan krijg je de zaken eigenlijk nauwelijks geregeld. Ja. Ook om de grenzen over te geraken met hulpgoederen nog maar, bijvoorbeeld. Het is tart alle verbeelding. Maar wat doet de internationale gemeenschap daar dan aan of tegen... misschien doen ze wel wat achter de schermen. Mm-hmm. Maar het is vooral duidelijk dat ze meer zichtbaar ook naar buiten moeten komen. Want de Haitianen hebben gewoon alle geloof in zowel in hun lokale politiek als in de internationale gemeenschap, met name de VN. Ja, dat geloof, dat is... er zijn er nog wel enkele. Mm-hmm. Maar dat zijn dan degenen die voordeel hebben bij het consolideren, bij het status quo van vandaag. Maar voor de rest gelooft er niemand in. Wat hebben ze daar eigenlijk gedaan in de laatste jaren?
Tijd voor muziek.
Haiti Chérie.